na de zomerperiode, waarin we elkaar in deze samenstelling niet hebben ontmoet, mogen we elkaar vanmiddag weer ontmoeten. En toen ik daar zo over nadacht, in een wereld vol onrust, maar zeker ook in ons eigen land. Maar wat ik eigenlijk wel ook bedacht van in zo'n periode, als je elkaar 2-3 maanden niet hebt ontmoet, dan kan er van alles in je leven geweest zijn en nog zijn. Dingen die je heel erg bezig kunnen houden, maar waarin je de weg met de Heer mag gaan. En dan is het erg mooi en fijn als je mag zeggen, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. Dat lied willen we graag zingen, nummer 17.
Als ik maar weet dat hier mijn weg door u,
ik had straks al gezegd, welkom allemaal. Ik kijk nu even de zaal rond. Ik heb het gevoel dat er misschien toch weer wat nieuwe mensen zijn. Die mag ik wel extra welkom heten, maar ook de oude gezichten die we al zo vaak gezien hebben. We zijn vandaag, als ik het goed geteld heb, voor de 6e keer bij elkaar om over de tabernakel en zijn voorwerpen te denken. De Heere had tot Mozes gezegd, ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dat is denk ik steeds de kern van, ook van de tabernakel, maar zo het werk van de Heer Jezus dat ons in de gemeenschap met God brengt. En we zullen vanmiddag nadenken over het voorhangsel, en daar zitten toch een heleboel mooie dingen in. En dan mogen we ook zingen, ik zie een poort wijd openstaan, nummer 140.
Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en ver, die poort staat open ook voor mij.
Broeder Dato, ook zijn erg blij dat jij er weer mag zijn vanmiddag en dat je ons wil voorgaan in het verstaan van dat wat de tabernakel en zijn voorwerpen, en in dit geval het voorhangsel, ons wil zeggen. Ik stel voor om samen een zegen te vragen. Heren, zo brengt u ons deze middag weer bij elkaar. We hebben het gezegd, na een zomerperiode waarin we elkaar in deze samenstelling niet hebben ontmoet, nu mogen we in alle onrust van de wereld hier eigenlijk op een plaats van rust zijn, om naar uw woord, naar uw stem te luisteren. U, Heere, die het tegen het volk Israël door middel van Mozes gezegd hebt, een plaats waar ik u kan ontmoeten. En wij mogen weten van de plek die u, Heere Jezus, bewerkt hebt door uw leven te geven, uw bloed te storten. Heer, we willen u daarvoor in deze momenten eren en aanbidden en deze middag voor u brengen. dat we niet als mensen zomaar bij elkaar zijn, maar als uw kinderen die u wilt zegenen. Heer, en dan willen we ook uw bijzondere zorg en zegen vragen voor Dato. Mag hij datgene wat hij overdacht heeft, wat hij van u gekregen heeft, als uw stem hier vanmiddag doorgeven. En dat we zo allen gezegend worden en meer van u en uw heerlijkheid en glorie mogen zien. Zo leggen we deze momenten voor u neer. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Dan geef ik je graag het woord. Ik weet niet precies hoe je staan moet.
Dankjewel, ja. Echte Hollandse operator op klompen. Wat fijn om bij elkaar te kunnen zijn. Ik heb me er echt in verheugd om jullie weer te zien, om vanmiddag hier in Kortrijkerbroek te zijn. Er ontstaat toch iets in de loop van de jaren van heimwee als je elkaar niet ziet. En soms ben je opgelucht misschien, dan aan een gezeur. Of dat gedoe van Dato, dat is uw visie van dit verhaal. Maar ik vond het fijn, ik ben dankbaar. Ik ga eerst een tekst lezen uit Hebreeën 10. Om een klein beetje richting aan deze toespraak te geven. Hebreeën 10. Vers 19. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Daar zou het over gaan vanmiddag, het voorhangsel van de tabernakel, al afgebeeld. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. En laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover Hebreeën 10. En u bent misschien met deze tekst om de oren geslagen en misschien heeft iemand ooit tegen u gezegd: waar haal je het lef vandaan om onze bijeenkomst niet te bezoeken? En met onze bijeenkomst, onze samenkomst, bedoelen we waarschijnlijk de kerkdienst die om 9:30 begint, of om 10:00, of om 4:15. Daar ga ik wat over zeggen. Ik kan u dit zeggen, dat u niet 1, 2, 3 kunt stellen dat dit te maken heeft met uw samenkomst van deze ochtend of met de samenkomst die aanstaande dinsdagavond gepland is, maar dat het met de Heer Jezus zelf verbonden is. Dat wil ik graag duidelijk maken. Nu ga ik naar het Oude Testament. Dit was Hebreeën 10. Nu gaan we naar Exodus. Exodus 26. Exodus 26. Daar gaat de tekst over het voorhangsel. Daar had ik net wat van gelezen in Hebreeën 10. En nu ga ik het uit het Oude Testament lezen. U moet ook een... Sorry, vers 31. Dus Exodus 26, vers 31. U moet ook een voorhangsel maken van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan 4 pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien op 4 zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van het getuigenis of van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. En vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark van de getuigenis leggen in het heilige der heiligen. Tot zover Exodus 26. Schrikt u niet, dan gaan we nog een tekst lezen uit Genesis. Genesis 15. Genesis 15. Vers 7. Verder zei Jahwe, de Heere, tegen Abraham: Ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën of van de Chaldeeën geleid heeft om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei: Heere, Heere, eigenlijk Heere Adonai en dan Jahwe, twee verschillende, echt verschillende betekenissen. Waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: haal voor mij een 3-jarige jonge koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. Het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen. Dus een voorspelling, een soort profetie over wat er met Israël zal gebeuren in Egypte in de tijd van Mozes, dus later. In een land dat niet van hen is, en ze zullen hen, die mensen daar, dienen. En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. Dus de Heer zegt: ik ga ook over Egypte recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. Dat gold Abraham. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging. Dus zo pas was het bijna onderging. En nu gaat de zon onder en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Tot zover. Onwaarschijnlijk is er geen verband tussen het eerste en het tweede, en eerste en het tweede nog wel, maar tussen de twee eerste en de derde schriftlezing is wat moeilijker. En daar wil ik toch graag beginnen. Er zijn soms dagen dat je iets overkomt. Nou, dat overkwam me ook met Genesis 15. Ik wil het proberen. Er was kennelijk een gewoonte dat wilde men een verbond met elkaar sluiten. Iets dergelijks gebeurde. Een dier doormidden gedeeld, twee stukken tegenover elkaar en dan tussen die stukken doorlopen. Normaal gebeurde dat met degene die iets te beloven had, iets te geven had, en iemand die iets te ontvangen had. En die twee gingen dus door die stukken. Zoals die stukken eigenlijk aan elkaar hoorden, zo hoorden degene die iets toezegde en degene die iets te ontvangen had, zo hoorden die dus bij elkaar. Een verbond. Niet zo vreemd. Dat begrijpen we wel een beetje. Heel visueel dus. Want op schrift stellen en per computer iets regelen bestond toen niet. Maar het merkwaardige hier is dat God aan Abraham toezegde dat dat land hen, zijn nazaten, gegeven zou worden. En er gaat onmiddellijk een boodschap bij, niet direct. Er zit nog een periode tussen, nog 400 jaar ruim. En dat is ook zo gebeurd. In de tijd van de oude Jacob zijn ze naar Egypte getrokken. Jozef was daar al toen. En ze zijn daar 430 jaar gebleven, zegt de schrift. En toen zijn ze uitgeleid. En uiteindelijk nog 40 jaar in de woestijn gezworven. En toen het land binnengegaan. Die toezegging van de Heere lag er. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij zag niet hoe dat ooit gestalte zou krijgen. Maar hij geloofde wel dat de Heere het zou doen. En waarom heeft dat nu te maken met wat we hier hebben vanmiddag? Voorhangsel. U ziet het plaatje. Tussen het heilige en het heilige der heiligen, daar hing het. En je kon dus niet zomaar dat heilige der heiligen binnengaan. Er zijn in elk geval twee jongens, twee zonen van Aaron die dat geprobeerd hebben. En ze zijn gestorven. Dat ging niet zomaar. Alleen maar de hoge priester op de grote verzoendag, die moest zelfs. En voor zover ik het zie, Mozes die daar kind aan huis was. Die daar misschien wel elke dag te vinden was. Maar dat is een zijtak. De Heer heeft het zo geregeld. Achter dit gordijn stond de ark van het verbond met het verzoendeksel. Dat was ook het enige. Verder was er niets. Het was donker. Er was geen ventilatie in de zin van een raam of zo. Niets. En toch heeft het met wat ik vanmiddag zou willen zeggen alles te maken. Dat ga ik nu proberen. Die dieren zijn door Abraham uit zijn kudde of uit zijn voorraad gehaald. En ze zijn doormidden gedeeld door hem. Ze zijn daar tegenover elkaar gelegd, behalve van die duiven. Die zijn niet door elkaar, niet doormidden gedaan. Er zijn twee, er waren twee van en die lagen als twee tegenover elkaar. Maar een koe, een geit en een ram. En als hier staat in het Oude Testament een driejarige koe, een driejarige geit en een driejarige ram, waar ga je dan aan denken? Ja, dan ga je invullen. Ja, dat is nou typologie, dat is nu het gevaar van die mensen die de Bijbel uitleggen, die zien achter elke boom, zoals een jonge predikant dat tegen me zei, dat heb ik al eerder gezegd, achter elke boom zien ze de Heer Jezus. Probeert u dan eens een andere verklaring te vinden. Maar als ik denk aan een driejarige koe, een koe is het beest, het dier van het brandoffer. De geit is het dier van het zondoffer. En de ram is het beest van het inwijdingsoffer. 3 jaar. Zou het te maken hebben met de 3 jaren die de Heer Jezus heeft doorgebracht te midden van het volk, waarin ze konden kijken naar het brandoffer, naar het schuldoffer, zondoffer en naar dat inwijdingsoffer? Mijn antwoord is ja. Oh ja, daar liggen ze. Eigenlijk ligt het. De 3-jarige periode van de Heer Jezus hier op de grond uitgestald. En Abraham waakt erover. Nou, dat moest ook, want er waren wat gieren en andere gedierte, andere vogels, roofvogels worden ze hier genoemd. Die zweefden daarboven om die kadavers ze behoorlijk leeg te plukken. Maar ja. Zou dat te maken kunnen hebben met de enorme aanvallen die op de schrift worden losgelaten en op het werk van de Heer Jezus worden losgelaten? Roofvogels die op alle mogelijke manieren proberen om de waarde daarvan te minimaliseren of misschien wel helemaal weg te redeneren. Ziet u ze komen? Hoort u ze? Leest u van ze? Abraham heeft ze weggejaagd. Heeft gewaakt. Amen. Ik zou wel willen roepen. En jij dan? Laat jij ze dan op die kadavers los? En laat jij ze toe te plukken wat ze eruit willen halen? Zo pas zei ik. Als degene iets toezegde en degene die iets zou krijgen, samen een verbond sloot, dan gingen ze ook samen door die stukken. Hier gaat alleen Jahweh zelf door die stukken. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Lieve mensen, God alleen heeft een weg door het offer heen. Ziet u hem gaan? Er was buiten een angstwekkende dikke duisternis. Er was een rokende oven en een vurige fakkel. En Jahweh ging door het offer heen. Als in de Bijbel staat, laten wij dan door hem offeren een offerande van lof. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleidt. U kent die tekst uit de brief aan de Hebreeën. Maar eigenlijk mag je lezen, laten we dan door hem heen. Ziet u Jahweh door dat offer heen gaan? Ziet u dat er een weg is, dwars door het offer heen, om bij de zegen van hemzelf uit te komen? Ik vind het adembenemend mooi in Genesis. Dat daar al sprake is van er is een weg. Om bij Yahweh zelf uit te komen en om bij de zegen van de Heere, bij onze zegen van Yahweh uit te komen. Een prachtige illustratie vindt u hier in Genesis 15. De Heere heeft zijn toezeggingen waargemaakt. Als het Nieuwe Testament, we lazen dat samen in Hebreeën 10, zegt, er is een nieuwe en een levende weg, Hebreeën 10, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, hoort u, dat is zijn vlees, dat is omdat hij hier op aarde kwam, vlees en bloed aannam om brandoffer, schuldoffer, inwijdingsoffer te zijn. En om het werk van Gods geest, tortelduif en gewone duif, waar te laten zijn. Er is een weg dwars door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Ziet u die weg? Eigenlijk wordt in Genesis 15 een illustratie gegeven van dat wat er gebeurde toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. En de Heer Jezus kon zeggen, ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand komt bij die zegen van Yahweh dan door mij. Er is geen enkele andere mogelijkheid om bij die zegen uit te komen dan alleen door te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik vind dit, maar misschien is het persoonlijk, adembenemend, zo bijzonder getekend. En we lopen daaraan voorbij en zeggen, ja, dat was de gewoonte van tig jaren terug, of van het Midden-Oosten. En we zeggen ook, nou ja, ja, dat kan niet meer vandaag, dat is niks meer, we weten niet hoe je dit moet hanteren. Nu, de Bijbel zegt wel hoe je het moet hanteren. Laten we dan naderen. Ga dan eens achter hem aan. Doe dat dan eens. Dat voorhangsel waar we het vanmiddag over hebben, nog een keer dat plaatje, hing aan vier pilaren. Dat lazen we samen in Exodus. Dat die pilaren waren gemaakt van acaciahout, maar helemaal overtrokken met goud, met gouden haken om die gordijnen, om dat voorhangsel op te hangen. En er waren zilveren voetstukken, zilveren klompen daaronder, klompen zilver. En daar stonden ze. Wie zouden dat zijn? Voor de zoveelste keer, waarschijnlijk. Want u hebt dat al een paar keer gehoord, als u misschien nog iets opgeslagen hebt. Vier keer een duiding van de spruit. Echt niet vijf keer, vier keer. De spruit in het Oude Testament. De spruit is in Jesaja 4. Yahweh zelf. Oh ja. De spruit is in Jeremia 23. De koning. De spruit is in Zacharia 3. De knecht. De spruit is in Zacharia 6. De priester. 4. Ja, die vier die staan daar. U kunt zeggen, ja, nu daartoe ga je weer in typologie. Je stopt daar weer een lading in, zo'n paaltje. Ja, nou, dan sta jij voor paal als je dat zo doet. Sorry hoor. Maar probeert u dus, gaat u dus aan over nadenken. Wat denkt u, wat de weg tot God is? Wat denkt u, hoe de route naar Yahweh en hoe de route naar Gods zegen getekend wordt, geduid wordt. Wie doen dat? Ja, wie doen dat? Nou, die vier keer spruit, lieve mensen, ook al vaker geuit, niet voor nu, voor het eerst, zijn de vier evangelieschrijvers. Daarom hebben we de vier. Ik heb toen we dat eerder zeiden, geroepen, De roofvogels willen van die vier evangeliën één verhaal maken. Aaneensluitend. Met jaartallen, met uren. Dat is voor ons zoveel makkelijker. Snappen we het toch in één keer? Eén verhaal. Zou dat kunnen? Ja, dat kunnen ze wel doen. Maar de waarde gaat weg. Want de vier kleuren, die smelten in elkaar over. Maar hier gaat het over blauw-purper, rood-purper, scharlakenrode wol en fijn linnen. Dus afgezien van vier pilaartjes, van vier evangelisten, of van vier keer een spruit, zijn er ook nog vier kleuren. En als je daar één kleur van maakt, wat hou je dan over? Nou ja, van alles niks, van alles een beetje, en je houdt bijna niets over. Matthäus, lieve mensen, vertelt over de Heer Jezus en als u goed leest, dan ziet u de koning, dan hoort u de koning en dan ziet u ook de toekomst van de koning. En van zijn koninkrijk, van zijn regeren en van alle volkeren die uiteindelijk een knieval maken voor die koning. En Marcus, zonder geslachtsregister, de knecht, iedere keer, bijna elke bladzijde van Marcus vertelt u over de knecht die terstond dit doet en terstond dat doet. Alleen maar uitvoert wat hem is gezegd. En zo wordt hij getekend. Het is maar één knecht des Heren. We hebben daar vier profetieën. Oh, weer vier. Ja, weer vier. Vier profetieën over de knecht des Heren. Jesaja 42, Jesaja 49, Jesaja 50, Jesaja 53. Ja, je kunt makkelijk wat de zaal inslingeren als je dat een beetje in je hoofd hebt zitten. Maar ondertussen duizelt u misschien al een beetje. Maar hij is die echte knecht die niet zichzelf zocht. Die ook geen reclame maakte voor zichzelf. Die niet aan het promoten was. Ik erger me soms blauw als ik voor de televisie bijna dag in dag uit reclame zie voor het volgende televisieprogramma. Bijvoorbeeld over de... Sorry, dat slaap ik erbij, omdat ik me dat echt als een ergernis over de beste zangers. Nou, er is ook geen hond die misschien luistert als dat geen reclame krijgt, vooraf. Dus ze zijn constant bezig zichzelf te promoten, als voorbeeld. En zo gaat het niet alleen met dat programma, maar zo gaat het bijna met alles. En in de politieke omgeving is het niet anders. Alleen maken ze dan geen reclame voor een liedje, maar voor hun stelling, hun gedachten. Heeft de Heer Jezus dat gedaan? Heeft hij geroepen dat hij... Nee, hij zei zelfs, vertel het nou maar niet. Hou het maar voor je. Dank God. En zeg nou niks. Laat het niet zien, laat het niet weten. Iedere keer kom je dat tegen. Je vraagt je waarom. En je vraagt je, nou, maar als iemand dan op een draagbaar heeft gelegen om begraven te worden, bijvoorbeeld de jongeling uit Nain. Moet je dan stilhouden? Ja, dat kun je kunt dat van Lazarus later ook toch niet verzwijgen. Dat weet de buurman toch ook. Maar de Heer zegt, ga nou niet de aandacht op mij vestigen. Laat dat verschil nu eens, de knecht van Jahwe, Jesaja 42, heel mooi hoor. En hij was niet alleen knecht voor Israël, hij was ook knecht voor de volkeren. Hij wilde dienaar zijn voor. Ik probeerde een nieuwe stad te maken met een stukje opleiding in onze eigen gemeente in Nijverdal. En ik heb dat servant class genoemd, omdat ik dit wilde beklemtonen. Wie is er nog, de dienaar? Heersers, ja, die worden geboren. Nou, die worden gemaakt. Maar wie dient dan? En de Heer Jezus zei, ik ben onder u als een die dient. Marcus. Heb u nog Matthäus, Marcus, Lucas, de priester. Begint met Zacharias de priester. En het gaat maar door. Wat is er een prachtig stuk. Dat er een priester is. Een priesterkoning. Hij is ook koning. Daar was hij al. Maar hij is ook priester. Dat is die die het heilige der heiligen met zijn eigen bloed kon binnengaan om een eeuwige verzoening tot stand te brengen. De Heer Jezus en Johannes. Dat vloekt me iedere keer naar de keel. De Vader is er en ik ben er. En ik was er al voordat er überhaupt iets was. Voordat Kodekerbroek bestond. Dat is lang geleden. Hè? Voordat jij er was en wij er waren. Voordat de vaderlandse geschiedenis begon of geschreven werd. Was hij. Eer de bergen omlaag gezonken waren, was hij een troetelkind bij de Vader. Voor de eerste stofdeeltjes was hij. Johannes schrijft schitterend over hem. Het ene is nog mooier dan het andere. Maar probeer dat eens op een rij te zetten. Wat heb je dan? Ja, dan heb je wel vier kleuren te pakken. En dan heb je vier spruiten. Vier keer een duiding van wat God zou laten uitspruiten voor je aandacht gekregen. Adembenemend is het. Stel dat je nu vandaag het heilige der heiligen nadert. Het is een beetje een moeilijke uitdrukking. Ik had de afgelopen dagen een toespraak over het boek Hooglied. En daar vind je dus eigenlijk het lied der liederen. We hebben dat in onze Bijbel als hooglied aangereikt gekregen. Alsof, nou dit is het summum. Dat is het ook. Maar het is een vorm van taal. Ook ijdelheid der ijdelheden. Dat is negatief, maar het heilige der heiligen. Het lied der liederen. De Heere der Heren. Dat is een manier van spreken, van taal. Het heilige der heiligen. Daar had de Heer maar gezegd, daar wil ik wonen. In donkerheid, daar woon ik. Maar hoe kom je daar? God zelf legt de stukken klaar. Schakel even terug naar Genesis 15. Ziet u ze liggen? De koe in tweeën, het brandoffer in twee delen. Misschien al het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het zonde- en schuldoffer, ja dat was ons probleem, maar dat moest wel. En het is dezelfde die dat offer ging volbrengen. Het is Christus zelf, ook in twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Dan zie je het, de ram van het ingewijd worden om naar binnen te kunnen. Om priesterdienst te kunnen volbrengen. Daarom dat inwijdingsoffer daar, een ram. Ook 3 jaar oud, weer hetzelfde van die 3 jaar. En ook in twee delen, het Nieuwe en het Oude Testament. Daar zie je de duif en een tortelduif. Daar zie je het werk van Gods geest. Ook op twee verschillende manieren. Nu ben ik geen bioloog. Ik kan niet precies het verschil tussen een duif en een tortelduif duiden. Wel in het geluid een beetje. Maar in elk geval ook in tweeën. En dwars door deze stukken heen. Mag je nu, vandaag, dichterbij komen. Mag je naderen. Laten wij naderen. Ik nodig je uit, niet dat ik het kan, ik ben ook niet een soort excursieleider, maar ik wil zo graag dat dit beeld beklijft in je hart en in je denken en dat je zo op een hele bijzondere manier dichterbij komt. Zoals in de tijd toen, dwars door de stukken heen, de garantie stond van hij duwt het en hij maakt het waar. Zo willen we naderen. Laten we naderen. Door het voorhangsel heen. In die taal is dan zo bekend misschien. Maar wordt levendig. Als je dit erbij bedenkt. Door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Dus dat betekent dat het met het mens worden van de Heer Jezus te maken heeft. Met het feit dat hij hier kwam. Als Johannes de Doper hem voor het eerst in functie ziet. Hij moet hem eerder gezien hebben, want dat is een tweede. Maar als hij hem ziet, zegt hij, zie het lam van God. Daar heb je hem. Daar heb je dat offer. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En als u in de hemel bent. En al die verlosten daar bij de troon van God zijn. Dan zien ze hem staan. Het lam staande als geslacht. Dat blijft over. Dan volgt er nog een bruiloft van het lam. En dan gaat ook de bruid van het lam uiteindelijk hem laten zien. Aan deze hele wereld. De wereld die het dan zal zijn. Maar dit beeld is er. En nu gaat de moeilijkheid eigenlijk een beetje komen. Want de moeilijkheid zit er in de volgende opmerkingen. Van hoe zit het dan met dat gescheurde voorhangsel? Dit voorhangsel waar we het nu over hebben, waar we eigenlijk een beetje met buitengewone belangstelling naar kijken, omdat het een schitterend schilderij is van de Heer Jezus. Beter kun je bijna niet vinden. Als je al die elementjes die ik vanmiddag al noemde nu bij elkaar voegt. Nou, dan verbleekt Rembrandt. Sorry hoor. Ik denk dat Rembrandt een gelovige was. Wat hij geschilderd heeft over het kruis van de Heer Jezus. En over vele dingen uit de Bijbel. Dat is gewoon magnifiek. Dat is heel bijzonder. Diep. Echt diep. Weet je wat Bach kan met muziek? Dat heeft Rembrandt met verf gedaan. Zo ongeveer, denk ik, te mogen vergelijken. Maar als je dan komt in, ja, maar hoe zit het dan met dat gescheurde voorhangsel? Nou, ik heb al vaker een poging gedaan om dat een beetje uit te leggen. In elk geval gaan we soms te ver. Ik ken een aantal gezangen, liederen, die spreken over het voorhang is of de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open, het leven in het licht is thans ons eeuwig lot. En er zijn verschillende gezangen die datzelfde ongeveer zeggen. En dat betekent dat dan de uitleg is, kijk eens, zoals dat voorhangsel toen gescheurd werd, zo is het nu voor ons. De hemel is open. Dus we kunnen nu verder. We kunnen nu het heilige der heiligen binnenstappen. Super toch? Maar waarom is die voorhang toen gescheurd? En ik hoop dat dat helder wordt. Er stond in de tijd van de Heer Jezus niets meer achter dat voorhangsel. Dat was in de tijd van Nebukadnezar weggeklapt. Cloud, weggeroofd. Die hebben het meegenomen. En Jeremia 3, voor alle helderheid, zegt, de ark zal niet meer terugkomen, zal ook niet meer gemaakt worden, men zal er zelfs niet meer aan denken, is weg. Die periode is geweest. En Jeremia beschrijft de situatie van vlak voor de wegvoering uit Jeruzalem, vlak voor de vernietiging van de tempel, en de wegvoering naar Babel, naar Nebukadnezar zijn domein. Voorhangsel is gescheurd. Dat gebeurde toen de Heer Jezus tenslotte aan het kruis stierf. De Heer Jezus heeft vele malen in de tempel geprobeerd om die mensen te bereiken. Dit is het huis van mijn vader, u hebt dat tot een roversschool gemaakt. Hij keerde de tafels van de wisselaars om. Hij heeft de duivenverkopers weggestuurd. Van alles gedaan. Wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Ze hebben hem een paar keer daar willen stenigen. Of dat daar ook uitgevoerd zou worden, weet ik niet. Maar ze hebben wel een poging gedaan. De Bijbel zegt het. Iedere keer is het. Uiteindelijk is de Heer Jezus weggegaan. En ze hebben hem, ook toen hij weer terugkwam, op een ezelsveulen richting Jeruzalem reed, willen arresteren. En ze hebben hem uiteindelijk in Gethsemane in de boeien geslagen. Hun boeien. Alsof dat het einde was van alle kracht. voor Pilatus gezet. Pilatus zegt, ik heb macht om u los te laten. En macht om u te kruisigen. U zou die macht niet hebben, zei de Heer Jezus, als het u niet van boven gegeven was. Heel typisch hoor. Dat het gezag van de vijand, toen Romeinse bezetter, door de Heer Jezus wordt erkend als van boven. Dat is moeilijk. Het wordt een heel moeilijk thema hoor. Ga dat maar eens op de Tweede Wereldoorlog plakken. Dat is niet makkelijk. En de Heer Jezus is naar het kruis gegaan. Ze hebben hem weg willen sturen. Ze hebben hem zelf willen doden. Nou, net als bij de situatie van Jozef vroeger, hebben de broers hem willen doden, maar denken, nou, als we het op deze manier doen, dan zijn wij een beetje beter af. En zo is het gebeurd. En toen hij heeft gezegd, het is volbracht, toen scheurde dat voor haar. Waarom? Om ons naar binnen te laten. Nou, we waren er al niet. Maar wie stonden daar? Als er al mensen stonden, dat waren wel mensen hoor, maar die waren van de toenmalige priesters. En priesters en schriftgeleerden, priesters en schriftgeleerden, priesters, ja, 10 keer of zo. Priesters en schriftgeleerden hebben hem willen veroordelen. Zou de Heer Jezus dan tegen die mensen iets willen zeggen van, en nu is de hemel open over jullie? Of zou hij willen zeggen, dit hele spectrum, dit hele gebeuren is voorbij, dus over. Die scène is nu afgerond. Die tijd is geweest. En de Heer heeft eigenlijk gezegd, ik wilde zo graag jullie in alle opzichten zegenen, maar jullie hebben niet gewild. Dat huilt de Heer Jezus als hij Jeruzalem ziet. Dikwijls heb ik u willen bijeen vergaderen gelijkerwijs en hen haar kakels, maar u hebt niet gewild. En toen hij echt tot het einde toe alles moest volbrengen, toen heeft God gezegd, dit is niet de weg. Betekent dat dat de voorhang op zich niet meer functioneerde? Daar niet meer. Ze konden rustig doorlopen. Er was gewoon niks. Er stond al niks achter. Het was al leeg in die achterzaal. Maar ze konden rustig doorlopen. Er gebeurde niks meer. Bijna vandaag. En dan zegt de Heer Jezus, via de Heilige Geest, aan gelovigen uit de Joodse families, de brief aan de Hebreeën, heb ik uitgelezen, Hebreeën 10, de gelovigen uit de Joodse gelederen, het is een nieuwe, hoort u het? Een nieuwe en een levende weg. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Dus niet meer daar, moet je kijken, maar je moet kijken naar wat er op het kruis is gebeurd. En wat er daarna is gebeurd toen de Heer Jezus uit het graf opstond en kon zeggen, vrede zij u. In die bovenzaal in Jeruzalem. Het is zo'n prachtig teken, zo'n prachtig beeld, dat ik u echt de hele middag graag alleen maar over dat voorhangsel wilde vertellen. En u en ik, wij mogen vrij naar binnen gaan. U wordt uitgenodigd. Wat de priester niet eens mocht, alleen de hoge priester 1 keer per jaar op de grote verzoendag, dat mag u wel. U mag naar binnen gaan. Zullen we? En wat doen we daar dan? Dan hebben we een bijeenkomst met hem. Ik zei zo pas toen we de inleiding een beetje hadden, is dat de samenkomst van 10 uur of 11 uur of 4:15? Nou nee. Misschien is dat de samenkomst van vannacht om 2 uur. Misschien probeert te denken aan de Heer Jezus. En dat u zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag wat zeggen. Heel klein beetje, maar ik hou van u. U hebt het werk volbracht. Ik wil u bedanken. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat, daar. Je wordt nu uitgenodigd om door het voorhangsel heen. Dat is omdat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Het niet meer gaat op de manier zoals het daar in Jeruzalem toen zou moeten gaan. Ook niet meer ging doen. Maar zou moeten gaan. Nu bent u vrij om naar binnen te gaan. En wat is er mooier dan vertrouwelijke omgang met Jahweh te hebben? Wat zou er mooier zijn dan samen met de Vader te genieten van de Heer Jezus? Maar ik wil het ook omdraaien, ook samen met de Heer Jezus te genieten van de Vader. Is er iets beters? Er is niks beters. Dat is zegen. Jahweh doet een toezegging. Zullen we door de stukken heen lopen? Dat er roofvogels zijn om die stukken aan te vallen. Helder. Heel veel vandaag. Maar jij en ik zeggen. Maar hij alleen. Niet gekoppeld aan mijn trouw en aan mijn goede wandel. Niet gekoppeld aan mijn geestelijke kracht of zo. Maar hij gaat door die stukken en zegt in. Ik ga je een toezegging doen. Alleen op deze manier zal ik je zegenen zoals je nog nooit eerder gezegend bent. Dat is hier. En daarom is het voorhangsel zo prachtig. Het is een heel klein stukje uit de tabernakel, maar zo essentieel en zo inhoudsvol dat je daar misschien een paar dagen over kunt doordenken en misschien wel een lied van bedenkt of misschien wel een dankzegging voor hebt. De Heere zegenen jullie met de ingang door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En omdat wij een grote priester over het huis van God hebben, dat is ook nog de Heer Jezus zelf, laten we naderen in volle zekerheid van het geloof. En de harten besprenkeld en gereinigd van besef van kwaad. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Dat betekent dat we met hem omgang hebben. Niet om 10 uur. Ik hoop ook collectief, ook. Maar dat is niet de uitleg. De uitleg is dat je dan bij hem bent. Dat is misschien wel vaker 's nachts dan overdag, als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat je dan met bepaalde zorgen zit, of met alleen zijn zit, of met verdriet zit, of met wat ook. Maar dat je bij hem mag komen en in zijn tegenwoordigheid zo mag gaan genieten. Dat is geestelijke rijkdom. Dat is zegen. En die zegen zul je ontvangen. En dan worden de kleuren steeds helderder. Die worden steeds mooier. Naarmate je verder doordenkt, wordt het alleen maar fijner. Ik kan u alleen maar aanbevelen om het te proberen. Je zou bijna zeggen, nou, probeer het dan eens. Neem maar gedurende 10 dagen een proef. Zei Daniel tegen die mensen van Nebukadnezar. En die zei van, dat eten, en, u weet hoe dat gaat, maar neem nu gedurende 10 dagen een proef. Ik weet niet of ik het zeggen moet. We hebben een paar maanden terug zo'n proef gedaan met 10 dagen een hele groep te laten eten van de Heer Jezus. Klinkt heel stom, hè? Veel te vroeg. En dat is in een vrij grote groep mensen hier in Nederland. Mensen die naar een bepaalde kerk gaan, een bepaalde kleur. Waar ik normaal nooit kom. Echt. En die hebben 10 dagen lang, direct 's morgens bij het opstaan, een toespraakje van mij beluisterd over de Heer Jezus. En 's middags nog een keer. En 's avonds daarover geschreven wat ze die dag van dat toespraakje hebben gepraktiseerd en beleefd. Dat is een verslag van een afronding ergens in Nederland geweest. Nog niet zo lang in de vakantietijd. Nog maar net. En ze zijn veranderd. Die proef krijgt op dit moment vervolg in 1 gemeente in Nederland. Ik weet daar. Maar dat doet er niet toe waar. Maar alle gelovigen van die gemeente, ook 10 dagen lang, beginnen met de Heer Jezus te zien. En iets moois van hem te overwegen en daarmee bezig te zijn. Dus voor het journaal, voor het ochtendblad, voor de koffiekamer, voor eerst dan. En het getuigenis is, we hebben een totaal nieuw zicht op de Heer Jezus gekregen. En de prut van vandaag is zo gerelativeerd, is zo weggeslonken. En alleen dat blijft over. Probeer het dus. Komende tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de Heer dit zegent. En hij helpt ook. Dank je wel. Vader, dank u wel dat u ons zo zag, ziet en ook morgen ziet. We danken u voor dit voorhangsel. Het is maar 1 plaatje. Maar we danken u. Dank u dat u ons zo nabij wilt zijn. En dat u ons ook zo dichterbij wilt brengen. En als we dat voorhangsel gepasseerd zijn en we komen uit bij de volgende keer, bij het verzoendeksel en bij de ark met de 10 woorden, de 10 geboden daarin, dan staan we weer voor een raadsel. Met de gerubs erop. Dank u wel. Wat schitterend. We danken u voor dat kostbare boek van u. Voor uw woord. En voor de Heilige Geest die dit ooit heeft gedicteerd aan Mozes. En die het ook heeft laten uitspreken door dienstknechten. Waarschijnlijk ook door Paulus in de brief aan de Hebreeën. We danken u voor uw zegeningen. We danken u voor elkaar. Dat we elkaar op deze dingen mogen wijzen. En samen met dit prachtige onderwerp bezig mogen zijn. Vader, wat een voorrecht. Wat een zegen. We danken u dat u ons dat schenkt. Hier op deze plek. We prijzen uw naam en danken u voor wie u bent en voor wie de Heer Jezus is en voor het werk van de Heilige Geest. Amen. Amen.
Dank u wel, broeder Steenhuizen. En zo krijgen we ook een opdracht mee om daarmee bezig te zijn. Ik stel voor om lied 562 te zingen. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer.
Jesus, dear, we are here for you.
mij niets maar bestempeld zij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij. Tot aan mijn laatste ademtocht zal ik zingen hem ter eer, die door zijn dood verzoening bracht, mijn heiland en mijn Heer. Geen andere tijd grond hebben wij, niets maar naar drempels wij. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij.
Graag nog even aandacht voor de volgende punten. Kijk nog even bij Harry achter op de tafel. Ook de tafel om de hoek heen. En daar staat ook weer de bus, eventueel voor uw vragen. Maar mag ik ook aandacht vragen om voor uw bijdragen aan de kosten van deze middag. Ik denk daar dat ook, oh, maar die liggen ook op de tafel denk ik, maar een flyer over een Israëlavond in de Goede Herderkerk. Neemt u die ook mee? Jullie zijn nog even aanwezig, dacht ik. Dus voor vragen mag je bij Dato komen. Er is weer soep en broodjes. Maak daar gebruik van en wil zo ook elkaar ontmoeten. Misschien bemoedigen. En voor de volgende keer, zondag 16 oktober, allemaal weer van harte uitgenodigd. En nou, we hebben nog ruimte, dus breng maar een ander mee, zou ik zeggen. Zullen we samen ook de Heer danken. Heer, en daar hebben we toch wel heel veel redenen toe om u te bedanken. Het wonder dat u bij mensen wilde wonen, dat u door het werk van de Heer Jezus een vrije toegang geeft. Heer, en zo willen we deze middag voor u brengen, u bedanken wat we hoorden en dat we dat ook meedragen mogen en misschien ook uitdragen. Zoals we het ook gezongen hebben, Jezus stierf voor u en mij. Heer, dat dat het getuigenis van uw gemeente mag zijn. En dan gaan we nu naar huis. Heer, dan weet u op welke plek we verwacht worden, of misschien dat we alleen staan. Wilt u daarin ook bij ons zijn en ons leiden en troosten. We vragen ook uw zegen over het eten wat weer klaarstaat. Mag het onze lichamen ook kracht geven. En op deze momenten willen we u ook bidden voor een wereld in nood, in verwarring en onrust. En willen ons vertrouwen op u stellen. U die alle dingen leidt en bestuurt. U, Heer, die we ook onze eer brengen. Amen.
Amen.
Wel thuis, maar gebruik eerst brood en soep.